Vandaag begint de zondagsschool weer en morgenavond zal er weer catechisatie worden gehouden. Vanmorgen zou de heilige doop worden bediend aan Laurie Westrink. Dat gaat niet door in verband met coronabesmettingen binnen de familiekring. De doopsbediening zal volgende week zondagmorgen plaatsvinden. Onze kerken hebben op Deovolente 12 januari een biddag uitgeroepen. Wij hopen daar gehoor aan te geven door 's avonds een bidstond te houden in ons kerkgebouw om 19:30. Deze dienst komt in plaats van de bijbellezing van aanstaande donderdag. De jonge lidmatenkring wordt verplaatst van woensdag naar donderdag en wordt gehouden in ons verenigingsgebouw om 19:45. Deze week worden de kopijen voor de kerkbode weer verwacht. De kerkbode zal dit keer voor 6 weken verschijnen. En de collecten op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 69. En daarvan het 4e vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast. Degene die alziende God u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word er meer met smaadheid overladen. Psalm 69, het 4e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna openen Gods woord in het levensboek van Simson, Richteren 15. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 15. Wij luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij samen Richteren 15, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Richteren 15. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: Laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer, maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide: Ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet, zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson tot hen lieden: Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen, ving 300 vossen, en nam fakkels en keerde staart aan staart en deed fakkels tussen de twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhoop als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en de olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: Wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen: Zoudt gij al zo doen? Zeker als ik mij aan u gebroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag, en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich te Juda en breidden zich uit in Lechi. En de mannen van Juda zeiden: Waarom zijt gijlieden tegen ons opgetogen? En ze zeiden: Wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots van Etam en zeiden tot Simson: Wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide: Gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem: Wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: Zweert mij, dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. Ze spraken tot hem, zeggende: Nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En ze bonden hem met 2 nieuwe touwen en ze voerden hem op van de rots. En als hij kwam te Lechi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur verbrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak. En hij strekte zijn hand uit, nam ze en sloeg daarmee de 1000 man.
Wij hopen de serie over Simson weer te gaan vervolgen. En aan de beurt is Richteren 15, de versen 9 tot en met 15. De tekst voor de prediking is Richteren 15, de versen 9 tot en met 15. En ik lees de laatste twee versen van dit stukje nog een keer voor. Dat zijn de versen 14 en 15. Als hij, dat is Simson, kwam te Lehi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak en hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmee de 1000 man tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. We willen de Heere danken voor en met broeder M. van het Hul, die inmiddels in Vogellanden een plaats heeft gekregen. Het mag zo goed met hem gaan dat hij gisteren een dag thuis is geweest. We willen bidden met en voor de rouwdragende zuster M. Morre, van wie een zus plotseling door de Heere uit dit leven is weggenomen. En broeder M. Hazeleger, die zal behandeld moeten worden in verband met prostaatkanker. Hij staat voor een keuze van bestralen of hormoontherapie en deze week hoopt hij advies te krijgen welke behandeling het beste is. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van uw handen aan de morgen van deze zondag. Komen wij tot u, met onze kinderen, onze jongeren, de ouderen, in het gebed, voor uw heilig aangezicht. Er ligt weer een week achter ons, Heere. U hebt ons gedragen en gespaard, gegeven wat we nodig hadden. De eerste week van het nieuwe jaar is reeds voorbij en de tijd gaat voort. Maar Heere, u gaat ook voort. Ja, Heere, u staat boven alle dingen en u regeert en gij volvoert uw raad. En dwars door alles heen in het grote wereldgebeuren, en dwars door alles heen in ons persoonlijk kleine wereldje en leven, en volvoert gij uw raad. Kromme wegen worden door u recht gemaakt, en u hebt dat ene grote doel voor ogen, en dat uw huis vol zal worden, en dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, waarop gerechtigheid zal wonen. En te midden van dat alles, Heere, te midden van het grote heelal dat u geschapen hebt, waarin de kleine aardbol een plaats gekregen heeft met al die mensen waarop wij ook wonen, te midden van dat alles komt u deze morgen opnieuw bij vernieuwing met uw eeuwig blijvend woord. En Heere, mag het eens een wonder voor ons zijn, want dat de deuren van uw huis weer open gingen, en dat u middelen gegeven hebt dat ook thuis uw woord kan gehoord worden, dat is toch een blijk dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dan weet u volmaakt, Heere, en wie er van ons nog onbekeerd is en wandelt op de brede weg die leidt naar het eeuwige verderf. Maar dan zijn we toch onder de prediking. En u wilt toch het woord gebruiken als een zaad der wedergeboorte. O lieve koning, die daar gaat als de ruiter op het witte paard. En zoudt u het woord nog willen gebruiken als een zwaard, om een zondaar te treffen in het hart. Het zwaard dat gedoopt is in uw bloed. En als u op die wijze een zondaar gaat treffen, dan is het tot een eeuwig behoud. Al zullen ze dan juist gaan ontdekken wie ze zijn. Zondaar voor God, Heere, zou u uit genade vanmorgen uw koninkrijk willen uitbreiden. U ziet die jongen zitten, u weet van dat meisje af hier in de kerk en thuis. U weet van die mannen en vrouwen die nog steeds onbekeerd zijn. U weet van de ouderen die bij wijze van spreken met één been al in het graf staan. O God, grijp ze nog die den dode wankelen. En zoudt u nog branduit uit het vuur willen rukken. En tot behoud, tot bekering, tot zaligheid van een verloren zondaar. Het zal toch zijn tot uw eer, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer in het bijzonder als het gaat om de zaligheid van een zondaar. Wilt u verloren zonen en dochters opzoeken, trekken, onwederstandelijk trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En heren, dan zijn er door uw genade in ons midden, die geen vreemden zijn van het leven der genade. Wat een wonder, als gemeenten dat nog mogen hebben en mogen kennen. En dat kan zo onderscheiden liggen. Misschien zijn er wel in ons midden waar het nog zo pril is, waar het nog zo in het begin is, die er misschien met anderen niet eens over durven te spreken. Maar dat het toch van binnen wat gebeurd is, door de prediking van het woord. Heren, wilt u het versterken wat u zelf hebt gewerkt? U kent die arme tobbers die zo van verre staan met die tollenaar in de tempel die niet verder kunnen komen. O God, wees mij de zondaar genadig. Heren, geef ze een open oog op de Christus, de zaligmaker van zondaren, die ook deze middag in de schaduwen, deze morgen in de schaduwen van Simson op mag lichten als een gebonden borg. Die zich liet binden om een verloren zondaar uit alle banden en benauwdheden te kunnen verlossen. En geef uw knecht om hem te mogen uitstallen ook deze morgen. Dat het ook tot troost en onderwijs mag zijn van uw volk en kinderen die Christus hebben leren kennen en begeren hem te mogen, meer en meer te mogen kennen. Heer, u weet volmaakt wat we nodig hebben. Geef uw knecht wat nodig is in het preken, geef de gemeente wat nodig is in het luisteren. En dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn. Hoe menigmaal hebt gij ook op deze plaats uw gunst betoond. Niet verdiend en toch gaf u het. Wil u het vandaag nog een keer doen. Heren, we dragen elkaar in u op met alle zorgen en noden die er in ons leven kunnen zijn. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde, wees met onze weduwen, onze weduwnaren. Degene die een kind in het graf hebben liggen, die een vader of een moeder of een goede vriend of vriendin moeten missen. Heren, wilt u ze gedenken. Opnieuw is ook rouw gekomen bij onze zuster Morren. Een geliefde zus hebt u van Mien uit het leven weggenomen. U weet wat dat ook voor haar betekent. Zou u haar willen vertroosten? Wilt u haar gedenken, als ze dit moet dragen, alleen moet dragen, maar dat ze ook mag ervaren dat u van haar af weet. En u zegt het, ik ben het die u troost. En dat deze roepstem ook geheiligd mag worden. O, zie dan in gunst op haar, en allen die rouw kennen, neer in genade. Heren, wil u ook hartelijk danken dat het zo goed mag gaan met broeder van 't Hul. Hij heeft een plaats gekregen in de Vogellanden. En het mocht zo goed gaan dat hij gisteren een dag thuis mocht zijn bij zijn vrouw. En de kinderen en kleinkinderen zullen ongetwijfeld geweest zijn. Wat een wonder, heren. En als u het geeft, mag dat meerdere keren plaatsvinden. Wilt u verder met hem optrekken, heren, en deze weg van revalidatie zegenen, zodat hij voorgoed thuis mag komen naar de wens van zijn hart. Gedenk hem, heer, in deze weg. En dat hij zijn ogen op u de Heere mag slaan. Gedenk ook zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Heren, ze mogen hem met liefde omringen. En geef dat ze ook een dankbaar hart mogen hebben voor datgene wat u tot hiertoe gegeven hebt. Want onze broeder is zeer ziek geweest. Zeer ziek. Maar u hebt over zijn leven willen waken. Wat een wonder, heren. En dat die verwondering in ons hart mag zijn. We dragen ook broeder Hazeleger aan u op. Hij zal verdere behandelingen moeten krijgen voor de ziekte die ontstaan is. Hij zal ook een keuze moeten maken tussen twee behandelingen. Heren, dat is best moeilijk en we dragen hem, zijn vrouw en gezin hartelijk aan u op. En dat hij zijn keuze ook biddend mag doen En dat hij ook mag letten op de tekenen van uw voorzienigheid. Leid hem, Heere. En als er dan een keuze gemaakt is en hij zal behandeld worden, wilt u die behandeling dan zegenen. Aan uw zegen is toch alles gelegen. En dat boven alles deze weg aan u mag verbinden. Want Heere, we kunnen een ziekte in ons lichaam krijgen. Maar de Bijbel zegt dat wij mensen gans melaat zijn. Geestelijk. En wat zou het een wonder zijn als we met die geestelijke melaatsheid tot u, Heer Jezus, mogen leren vluchten. Met dat enige bed, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Heer, u hebt die melaatse gereinigd. Omdat u de zonden en krankheden op u genomen hebt. En omdat u smarten hebt willen dragen. Wat een eeuwig wonder is dat. Heer, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen, en dat we samen mogen ervaren, hier in de kerk, en thuis als we mee mogen luisteren, dat u van ons af weet, dat u in ons midden wil zijn, ja, Heere Jezus, dat u alles gedaan hebt om een verloren zondaar voor eeuwig te behouden. Hoor ons dan, o Vader, uit louter genade, door uw lieve geest, om Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 2, het eerste vers wat drift beheerst het woedend heidendom, en ook het vierde vers, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen, Psalm 2 vers 1 en 4. Thank you. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89 vers 8 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de broers van Jozef met de kudde naar Sichem waren gereisd, riep vader Jacob Jozef bij zich. Want Jozef moest maar eens zijn broers gaan opzoeken om naar hun welstand te vragen. En Jozef heeft gehoorzaamd. Hij is gehoorzaam geweest aan de opdracht van zijn vader en op reis gegaan. En als hij dan in Sichem aankomt, dan blijkt dat zijn broers daar niet meer zijn. En dan kun je je voorstellen dat hij hier loopt te zoeken en daar loopt te zoeken. Maar hij vindt ze niet. En terwijl hij daar aan het zoeken is, ontmoet hij een man die blijkbaar in contact is geweest of in de buurt is geweest van die broers van Jozef. En die weet waar de broers te vinden zijn. En hij komt naar Jozef toe en hij zegt, wat zoekt gij? En dan zegt Jozef die diepe woorden, ik zoek mijn broeders. En dan wijst de man Jozef de weg en hij zegt, joh, je moet naar Dothan gaan. Want ik heb ze horen zeggen dat ze van Sichem naar Dothan zouden gaan met de kudde. En dan reist Jozef verder. En die man heeft gelijk gehad, want als hij daar in de omgeving van Dothan komt, ziet hij daar die broers in de vette al met de kudden. Wat was dat van Jozef? Om gehoorzaam te zijn aan zijn vader, om die lange reis te ondernemen om zijn broeders te bezoeken. Dat was liefde. Want Jozef had zijn broers zo lief. Maar waar liep dat nou op uit? Waar liet die zoekende liefde op uit? Nou, we kennen de geschiedenis, jongens en meisjes. Jozef werd in die put gegooid. De broers wilden Jozef doden. Ja, uiteindelijk hebben ze op advies van Juda nota bene Jozef verkocht aan de Midianieten naar Egypte. En we weten dat het een grote vernedering is geweest voor Jozef. Hij zal straks de behouder van zijn broeders worden. In tijden van grote hongersnood. Hij zal straks de naam Safnat Paanea gaan dragen. De behouder des levens. Hij zal straks de tweede zijn in het koninkrijk van Egypte. De onderkoning onder de farao. Maar zijn broers hebben hem verworpen. Zijn broers hebben hem gebonden, zijn broers hebben hem weggevoerd. En daarmee dachten de broers van Jozef het laatste woord te hebben. Maar de Heere gaat zijn almacht tonen. Dat doet de Heere altijd. Kijk, en dat heeft Simson, de verlosser van Israël, ook ervaren. Hij was immers geroepen, van God geroepen. Om een richter te zijn voor Israël, om hen te gaan verlossen uit de hand van de onbesneden Filistijnen. Maar waar liep dat op uit voor Simson? O, de inwoners van Juda, die hebben hem ook verworpen. Ze hebben hem gevangen genomen, ze hebben hem gebonden en overgegeven in de hand van de onbesneden Filistijnen. En toen hebben de Filistijnen gejuicht. En Juda, het verbondsvolk van God, heeft gedacht een goede daad gedaan te hebben. Maar Juda dacht te vroeg. En de Filistijnen juichten te vroeg. Want in dat dodelijkst tijdsgewricht voor Simson kwam daarbij vernieuwing de geest. En die werd vaardig over Simson. En hij sloeg een grote slag in zeren kracht. En bij dat onderwijs willen wij vanmorgen stilstaan. Om vanuit Simson bij Christus terecht te mogen komen. We schrijven als thema boven de prediking. Simson, de verlosser van Israël. Simson, de verlosser van Israël. Drie gedachten. Een verworpen verlosser. Een gebonden verlosser. Een overwinnende verlosser. Simson, de verlosser voor Israël. Hij werd verworpen. Hij werd gebonden. En hij werd een overwinnaar. Na het onrecht dat Simson aangedaan werd door zijn Filistijnse schoonfamilie en de metgezellen die op zijn bruiloft waren, heeft hij wraak genomen. Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat we erover gehoord hebben, maar als ik u vanmorgen het woord vossenjacht noemt, dan weet u wel waar het over ging. Hoe hij 300 vossen heeft gevangen, daar 150 paren van gemaakt heeft, 2 aan 2 bond hij de staarten aan elkaar met een brandende fakkel ertussen en hij zond die vossen door de wijngaarden, door de olijfgaarden, ja over de akkers. En alles waar die vossen kwamen met die brandende fakkels, daar werd alles in brand gestoken. Dat was een groot verlies aan voedsel voor het Filistijnse volk. En toen de Filistijnen hoorden wie dat gedaan had, Simson, hebben ze verder onderzoek gedaan wat de reden was waarom Simson dat gedaan had. Ze zijn erachter gekomen vanwege het onrecht dat zijn schoonfamilie en de metgezellen hem gedaan hadden. En wat deden de Filistijnen toen? We hebben het zojuist weer gelezen. Toen hebben ze dat huis van die schoonfamilie, waar ook zijn vrouw, de vrouw van Simson, nog woonde, hebben ze in brand gestoken. En heel dat huis werd verwoest, inclusief die familie. En toen Simson daarvan hoorde, toen zei hij, dat gaat mij te ver. En dat hadden die Filistijnen nooit mogen doen. En toen heeft hij een grote slag geslagen door naar die Filistijnen te gaan. En hij heeft ze kort en klein geslagen. En toen hij dat gedaan had, begeerde hij rust. En hij is gegaan naar het gebergte van Etam in de stilte. Om tot zichzelf te komen, om tot rust te komen. Maar die rust duurde niet lang. Want de Filistijnen werden zeer verbolgen over al die acties die Simson tot hiertoe had gedaan. Ze werden zijn aanvallen zat. De maat raakte voor hen vol. En daarom begeerden die Filistijnen nog maar één ding. Die Simson moet sterven. Die Simson moet gedood worden. Maar hoe? Dat was de vraag. Zullen ze die sterke man kunnen vangen? Zullen ze die sterke man kunnen binden? Zullen ze hem kunnen doden? Gaan ze direct naar het gebergte van Etam om daar direct Simson te pakken? Nee, dat doen die Filistijnen niet. Weet u wat ze gaan doen? Ze gaan naar de stam van Juda. Dat grensde aan het Filistijnse land. En ze legerden daar zich in de omgeving van Legi. Waarom? Zij willen niet rechtstreeks hun vijand gaan vangen, maar via anderen. Dat was een sluwe list van de Filistijnen. Ze willen het Juda laten opknappen. Ze gaan Juda onder druk zetten, zodat zij Simson gaan vangen en zouden overleveren aan hen. Gemeente, weet u van wie deze Filistijnen deze list hebben geleerd? Van de duivel. De duivel gaat ook nooit rechtstreeks op zijn doel af. In paradijs ging hij via een slang. Hij strijdt nooit met open vizier. En zullen we daarop letten, gemeente? Want de Satan gaat tekeer als een briesende leeuw. En hij komt ook als een engel des lichts. En hij is er altijd op uit om mensen voor zijn karretje te spannen. Maar laat dat niet toe. Geef de duivel geen plaats. Hij is altijd bezig om mensen te gebruiken, anderen in zonde te laten vallen. En het liefst heeft hij dat een kind van God in zonde valt. Hij is altijd bezig om anderen te gebruiken om mensen in een kwaad daglicht te stellen. En ook als het om je eigen persoonlijke zaligheid gaat. Men grijpt je boze hart aan. Hij gebruikt de wereld om je te verleiden, om je bij de Heere vandaan te houden. Om je verkeerde gedachten over de Heere te geven en over zijn dienst te geven. Ja, om je in de zonde te laten vallen en met zijn listige aanvallen Christus te verwerpen als verlosser. Daar is de duivel altijd op uit. Want hij wil niet dat een arme zondaar zichzelf leert kennen om de toevlucht te nemen tot die ene verlosser die er is. En hij zal alles in het werk stellen om dat tegen te kunnen houden. De Filistijnen kwamen in deze strik terecht. Kijk, daar gaan ze. Naar Juda. En toen Juda de Filistijnen zagen komen en ze zagen ze daar neerzetten in de valleien van Legi, zijn ze naar de Filistijnen toegegaan. Dat is al opmerkelijk. Ze leefden onder de overheersing van de Filistijnen. De Filistijnen waren gezonden als een oordeel van God over het volk vanwege de zonde. Je zou toch zeggen, daar blijf je ver vandaan, maar nee, de Judeërs gaan naar de Filistijnen toe. En ze beginnen met hen te spreken. Ze vragen, waarom bent u tot ons opgetogen? Waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? Met andere woorden, zeg Filistijnen, wat hebben we gedaan? Waarom komen jullie? We zijn toch niet in opstand gekomen? We hebben ons toch onderworpen aan u? Weet u wat daarin openbaar komt, gemeente? Dat de Judeërs verheen waren. Ze waren gewend geraakt aan de oordelen Gods. Ze waren gewend geraakt aan de Filistijnse overheersing. Ze lagen als een hond aan de voeten van hun onderdrukker. Ze waren niet meer die strijdende leeuw waar Jacob op zijn sterfbed van gesproken heeft, toen Juda bij zijn bed moest komen. Juda, gij zijt het. Je zal als een leeuw moeten zijn die ten strijde trekt. Maar er is niets meer van te zien van die leeuwenmoed en leeuwenkracht. Juda laat zich voor het karretje spannen van de Filistijnen om Simson te vangen. Zij geven daarmee de duivel plaats om de gezonden verlosser uit de weg te ruimen. En als ze zo in gesprek zijn met de Filistijnen, dan horen ze inderdaad dat die Filistijn het niet op Israël gemunt heeft en niet op de Judeërs gemunt heeft, maar op die ene persoon Simson. Want de Filistijnen zeggen, wij zijn opgetogen om Simson te binden. Om hem te doden, gelijk hij ons gedaan heeft. Het was dus om Simson te doen. Nu, wat deed deze boodschap met de inwoners van Juda? Zijn ze naar de rots Etam gegaan? Zijn ze met hun nood tot hun geschonken verlosser gegaan? Hebben ze tegen Simson gezegd, Simson, u bent onze richter. U bent gekomen om ons te verlossen van de Filistijnen. O Simson, u bent onze verlosser. En u heeft de vijand het op u gemunt. En daarin op ons. Kom, wees onze aanvoerder in de strijd tegen deze onbesneden Filistijnen. Hebben ze dat gedaan? Ach nee. Juda werd Judas.
Juda verwierp Simson als verlosser. Weet u wat ze gaan doen, gemeente? Ze gaan 3000 soldaten samenroepen. Om Simson te gaan vangen op de berg Etam. Is dat niet laf? Is dat niet het toppunt van ondankbaarheid? Is dat geen gemeen verraad van hun van God geschonken richter en verlosser? Hoe kwam Juda zover? Juda zag haar zonde niet. Juda zag in die Filistijnse overheersing het oordeel Gods niet. Juda stond hoog met zichzelf. Juda had zichzelf lief. Juda's hart was niet meer met God. En daarom hadden ze geen behoefte aan een richter, aan een verlosser. Daarom hebben ze Simson verworpen, die door de Heer geroepen en gezonden was om een begin te maken aan de verlossing van Israël uit de Filistijnenhand. Gemeente, gebeurt dat niet meer met mannen die door de Heer geroepen zijn om zijn knecht te zijn? Heeft ook Mozes dat niet ervaren, om maar dicht bij de schrift te blijven? Ach, Mozes kon door het geloof zeggen, ik hoop dat jij dat ook kan zeggen, jongeren, kinderen, u, ouderen. Mozes kon door genade zeggen, door het geloof zeggen, ik weiger om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Ik verkies liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben. En vanwege dat genadewerk in het hart van Mozes, werd hij gedrongen om op een dag naar dat volk te gaan. Mozes was zo hartelijk verbonden met dat volk in de verdrukking. En toen hij op een dag, hij is een jaar of 40 geweest, daarbij dat volk, bij zijn volk terecht kwam, toen heeft hij het gezien dat een Egyptenaar een van zijn broeders doodsloeg. En toen wilde hij gaan strijden voor dat volk. Toen begeerde Mozes het volk te gaan verlossen uit deze tirannie. Maar heeft het volk dat verstaan, gemeente? Ach nee, ik lees in Handelingen 7 vers 25. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Het volk Israël in de verdrukking heeft niet verstaan dat Mozes haar verlosser zouden zijn. Weet u wat ze wel gedaan hebben? Ze hebben Mozes verraden. Verraden bij Farao, zodat Mozes moest vluchten. En wie heeft dat nou ten volle ondervonden, gemeente? Van wie is hier Simson een type? Is het niet van de grote verlosser, de Heer Jezus Christus? Hij is de van God gezonde verlosser. Voor zondaar. Iets groters kon God niet doen. Om het liefste wat hij had. Naar de aarde te zenden om een zondaar te verlossen. Te verlossen van de zonde. Te verlossen van de schuld. Te verlossen van het welverdiende oordeel, die ontzaglijke rampzaligheid. Om in plaats van een zondaar de straf te dragen, de vloek te dragen, de toorn van God te dragen. Wat kon God meer doen dan dat? En wat heeft Christus gedaan toen hij op de aarde was? Hij deed niet anders dan goed. Hij predikte aan armen het evangelie. Hij genas vele zieken. Hij reinigde melaatsen. Hij troostte bedroefde mensen. Hij wekte doden op. Hij schonk vergeving aan boetvaardige, schuldverslagen zondaren die tot hem de toevlucht namen. Welk een verlosser was die meerdere Simpson-gemeente. En wat was zijn loon? Hij kwam helemaal alleen te staan. Hij werd door een van zijn lievelingen, Simon, verloochend. Hij werd door een van de 12 Judas verraden. Hij werd door het Joodse volk veroordeeld tot de dood. Hij werd van zijn eigen volk verlaten. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En niemand begeerde hem. Gemeente, dat is de grootste zonde die denkbaar is. Om een verlosser van God gezonden te verwerpen. En nu komen we bij ons hart vanmorgen. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Is de duivel nog steeds in je hart bezig om die lieve Heer Jezus Christus te verachten, te verwerpen? Gemeente, we zijn feitelijk niet anders als de inwoners van Juda. Wij willen van nature ook Christus niet als verlosser van onze zonden en schuld. Wij willen van nature ook hem niet volgen en begeren als koning. Het is met ons net als in Bethlehem geen plaats, geen plaats. Het is met ons net als met de godsdienst in Jeruzalem. Kruist hem, kruist hem. O ja, hoogstens kunnen we wat aangedaan zijn en ontroerd raken als we weer horen van een lijdende Christus en als hij uitgestald wordt en gedetailleerd voorgesteld wordt wat het hem gekost heeft om te lijden en te sterven. En dat het bij ons niet verder komt als McShane heeft gezegd. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Hoe zou dat komen, gemeente? Hoe komt het dat je de Heer Jezus Christus nog niet met een waar geloof hebt leren aannemen? Hoe komt het toch dat je hem nooit geleerd hebt, onbekeerde zondaar in ons midden, om werkelijk te vluchten tot Christus? Let op Juda. Zij zagen hun zonde niet. Zij beleefden hun schuld niet. Zij waren blind voor het welverdiende oordeel. En gemeente, als dat ook bij jou, bij u zo is, dan is er geen plaats voor de Heer Jezus Christus. Daar moeten we eerlijk in zijn. En ik moet het nog scherper zeggen. Met al je godsdienst ben je nog bezig om hem te verwerpen. Weet u wat Ledeboer schrijft in zijn vragenboekje? Hij vraagt, wat is uw grootste ellende? En dan zegt Ledeboer, dat je ellende niet kent. En daar zit het op vast. Om Christus, die al zoveel jaren door de prediking van het woord aan je voorgesteld en uitgestald is, aan zijn plaats te laten. En dat betekent Christus verwerpen. En wat zou het nou zo'n wonder zijn als deze prediking als een scherp zwaard je ziel ging doorwonden. Zoals dat ook gebeurde op de Pinksterdag, toen Petrus moest spreken over deze Christus die gij gekruisigd hebt. Wat zou het een wonder zijn als Gods geest deze ontdekkende genade ging werken. Zodat je door het voortgaande werk van de Heilige Geest is op dat plekje terecht mocht komen. Wat de bekende dichter Revius zo diep, zo smartelijk juist voor degene die God vrezen, onder woorden heeft gebracht. Het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stoten, u volpuisten, dat betekent wonden. Het zijn ook de krijgslui, de Romeinen niet, die met hun felle vuisten de rietstok of de hamer hebben opgericht. Of het vervloekte hout op Golgotha hebben gesticht. Of over uw rok te saam dobbelden en tuisten. Heb je het geleerd in je leven wat er dan komt? Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt aangedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Dit is geschied, helaas, om mijne zonde. Dat is aangrijpend, gemeente. We kunnen preken over een lieve Heer Jezus, en dat is hij hoor. We kunnen prediken over zijn opzoekende zondaarsliefde en die is onuitsprekelijk groot. We kunnen prediken over zijn hart dat met innerlijke ontferming bewogen is en dat is ook zo. Maar Paulus zegt, ik wens niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Gemeente, we hebben de Heer Jezus verworpen. We hebben hem gebonden. Wij hebben hem gekruisigd. Met onze zonden. O, wat is dat al een reden om diep te buigen in het stof. Jazeker, we hebben Gods wet overtreden. Alle geboden zijn ons deze morgen weer voorgehouden. En niet één gebod hebben wij niet overtreden. We staan schuldig. Maar dat is nog maar iets van de zaak. De grootste schuld is dat we Jezus hebben verworpen met onze zonden. En dat wordt een zeer pijnlijke, smartelijke ondervinding. Juist voor de kerk des Heren. Maar ze gaan tot hun verwondering ook een keerzijde ontdekken. Want ondanks de schuld die Gods kerk gaat ondervinden, wij hebben hem gebonden, wij hebben hem doorstoken. Ging Christus wel gewillig deze weg? Al werd hij geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Al werd hij veracht, bespot, en gesmaad. En heeft zijn kerk zich geërgerd aan deze weg. Nochtans ging hij door. En liet hij zich binden. En dat zien we ook bij Simson oplichten. En daarom gaan we in onze tweede gedachte nadenken over een gebonden verlosser. toen de 3000 mannen uit Juda tot Simson kwamen, werd het voor hem direct duidelijk dat Juda hem verworpen had en hem niet zag als verlosser. Ze verweten Simson dat hij gelegenheid zocht tegen de Filistijnen. Zij verweten hem dat hij de vijand geïrriteerd had met zijn aanvallen. Ze verweten hem dat het daarom nog erger zou worden met die heerschappij van de overheersing. En vandaar dat ze tegen Simson zeggen: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt ge ons dit gedaan? Hier zie je weer de lafheid van Juda. Hier komt heel duidelijk openbaar dat Juda Simson heeft verworpen. Want de weldaden die Simson voor zijn volk deed, om hen te gaan verlossen van de Filistijnen, werden door de Judeërs geïnterpreteerd als misdaden. En daarom meende Juda dat ze Simson moesten binden en overgeven aan de vijand. Hoe reageerde Simson hier nou op? Moet je eens voorstellen, er staat hij daar op die berg Etam en er komen 3000 Judeërs, 3000 broeders van zijn eigen volk op hem af. Om hem over te geven aan de vijand. Dat is nogal wat. Maar Simson komt niet in verweer. Dan moet je eens opletten. Weet je wat hij wel zegt? Zweer mij dat je niet persoonlijk op mij gaat aanvallen. Zweer mij dat je mij niet gaat doden. Nee, dat zullen die schijnheilige Judeërs niet doen. En met hele sterke woorden maken ze dat duidelijk. In de grondtekst staat eigenlijk: wij zullen u zekerlijk niet doden. Dodende zullen wij u niet doden. Nee, dat zullen ze niet doen. Maar we zullen je wel binden. En ook dat zeggen ze op diezelfde sterke manier. Bindende zullen wij u binden. Nee, we zullen je niet doden, Simson. Maar we zullen je wel binden met nieuwe touwen en je overgeven aan de Filistijnen. En wat doet Simson dan? Hij laat zich binden. Zijn handen worden gebonden, zijn armen worden gebonden. Hoe dat precies geweest is, weet ik niet. Waarschijnlijk op zijn rug, hij kon geen kant meer op. En dan laat hij zich brengen bij de Filistijnen die daar liggen in de vallei van Legi. En dan klinkt er gejuich, een krijgsgejuich, als de Filistijnen Simson zien komen. We gaan een paar vragen stellen aan dit stukje van onze tekst. Waarom reageerde Simson zo? Waarom vroeg hij aan de Judeërs of ze wilden zweren om hem niet te doden? Wel, gemeente, als Juda dat nou gedaan had, en die 3000 mannen zouden aangevallen hebben op Simson, had Simson zich moeten verdedigen. Dan had Simson hetzelfde gedaan als wat hij zo dadelijk met de Filistijnen gaat doen. Dan had hij zijn eigen volk moeten doden. En dat wilde Simson niet. Hij was niet geroepen om tegen zijn volk te strijden. Maar hij was van Gods wegen geroepen om zijn volk te bevrijden van de Filistijnen. Simson wilde niet tegen zijn volk strijden. Maar Simson wilde voor zijn volk strijden. Simson had het behoud en de verlossing van zijn volk op het oog. En hij wist het, ik zal het alleen moeten doen. En hij heeft het ervaren, niemand zal mij helpen. Zelfs uit de stam van Juda niet. En daarom liet hij zich binden met nieuwe, sterke touwen die je echt zomaar niet kapot kan trekken. Hij liet zich overleveren aan de vijand, tegen wie hij opnieuw gelegenheid zocht om tegen hen te strijden. Hoe groot is Simson in deze momenten? Wat had Simson zijn volk lief? Wat verstond Simson in deze ogenblikken zijn roeping? Al ondervond hij slechts vijandschap van zijn eigen volk. En nou roep ik het u toe vanmorgen. Meer dan Simson is Christus. Hij streed ook niet tegen zijn volk, gemeente. Maar hij streed voor dat volk dat hij van zijn vader gekregen had. Dat volk dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad met een onuitsprekelijke liefde. En door die liefde gedreven liet ook de Heer Jezus Christus zich vrijwillig binden in de hof van Gethsemane. U kunt het lezen in Johannes 18 vers 12. De benden dan en de overste over duizend. En de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Het zijn maar een paar woordjes. In het Grieks maar één woord. En bonden hem. Onder leiding van de overste hebben soldaten hem vastgebonden en ze kregen hulp van de dienaars van de Joden. Dat was het arrestatieteam dat Jezus bond en wegdroeg. Hoe hebben ze hem gebonden? Hebben ze hem ook helemaal ingesnoerd? Hebben ze ook zijn handen en armen op zijn rug gebonden, net als Simson? We weten het niet precies. Eén ding is duidelijk, hij werd gebonden. En hij bleef gebonden. Tot hij uiteindelijk voor Pilatus terecht kwam. Zie hem gaan, gemeente, een gebonden borg. Hij, de Almachtige, die hoeft maar te spreken, het is er te gebieden, het staat er. Die samen met de Vader en de Geest de ganse schepping tot stand bracht, is geketend met touwen. Hij die de hemel en de aarde in zijn hand heeft en in zijn macht heeft, is gebonden. Meer dan Simson is hier. En Christus wist wat de diepe betekenis was van de touwen waarmee zijn handen gebonden waren. Dat waren voor Christus tekenen. Met een diepe betekenis in een ontzaglijke werkelijkheid die daarachter lag. Het waren ten diepste de banden waarmee zijn vader hem gebonden had. En gemeente, met welke banden is Christus gebonden geweest? Waar waren die touwen die zo vast zaten om zijn handen en armen nu een teken van? De banden van de duivel, de banden van de aanvechtingen, de banden van de zonde, de banden van de schuld, de banden van die ontzaglijke toren Gods over de zonde, de banden van een vloekende wet, de banden van een vijandige wereld, de banden van onuitsprekelijke angsten, benauwdheden en beproevingen. De banden van de hel. De banden van de dood. Dat wist Christus. Met die banden was hij onzichtbaar gebonden. En de banden om zijn handen, de touwen om zijn handen, waren daar het zichtbare bewijs van. Ja, gemeente, van eeuwigheid was de Heer Jezus Christus aan deze banden gebonden. En in de tijd, in de volheid van de tijd, werd dat werkelijkheid. Van eeuwigheid was de Heer Jezus Christus gebonden aan de raad van God. Hij was met de touwen van eeuwige liefde gebonden. Hij was gebonden met de koorden van Gods gerechtigheid. En toen hij daarmee gebonden werd, scheurde hij ze niet. Want hij wist, mijn Vader treedt op als rechter. En mijn Vader bindt mij met deze banden. En waarom liet Christus zich nou binden, gemeente? Waarom liet hij zich als een lam ter slachting leiden? Waarom ging hij als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders op weg naar de slachting? Om gebonden zondaren in vrijheid te stellen. Om de banden waarmee zijn kerk gebonden waren door eigen schuld voor eeuwig te gaan verbreken. En is dat nou geen wonder? Gemeente, hebt u die banden leren kennen in uw leven? En heb je wel eens door het geloof mogen zien, door het onderwijs van Gods geest, dat Christus zich met die banden heeft laten binden? O, als je dat onderwijs mag krijgen, en de Heilige Geest gaat daar het geloof in werken, dan raak je verbroken en verslagen van hart. En dan ga je zien de touwen waar Jezus mee gebonden zijn. Dat zijn nou de banden waar ik mijzelf in gebonden heb. O, dan zullen de momenten zijn dat je zo bedroefd bent. Zo vernederd bent, ziende op een gebonden borg. Dat je bij wijze van spreken, nee, het kan niet. Maar dat je bij wijze van spreken die banden van Christus wil afnemen. En om je hals zou willen leggen. En met de banden der veroordeling tot God gaan. Maar Christus zal die banden der veroordeling van je wegnemen. En hij heeft zichzelf met die banden der veroordeling laten binden. En daarom kon hij ten volle beleiden en doorleven. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwenis en droefenis. En als Gods geest plaats gaat maken in je leven voor een gebonden borg, dan ga je ook iets voelen van die touwen die je eigen ziel kwellen. Dan ga je ook iets ervaren en de Heere bepaalt de diepgang daarvan, maar van de banden des dood die je omvangen en de angsten der hel die je treffen. Want wat is een mens met schuld voor God buiten Christus? Dat is omkomen, gemeente. Maar zulke zielen gaan leren smeken, gaan roepen uit de diepte van ellende. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En wat een wonder om dan een gebonden borg eens te horen getuigen tot je schuldverslagen ziel. Gebonden in alle banden van jezelf. Ik. Voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat kan die meerdere Simson zeggen, gemeente. Want hij is niet in de banden gebleven. Hij heeft alle banden waarmee Christus verbonden was, als de grote overwinnaar verbroken. En iets daarvan zien wij oplichten in het leven van Simson, want die gebonden verlosser werd een overwinnende verlosser, onze laatste gedachte. Onder begeleiding van 3000 soldaten uit Juda werd de gebonden Simson van de rots Etam gevoerd naar Lehi. En toen ze hem zagen komen, juichten de Filistijnen. En er wordt een woord gebruikt, dat doet ons denken aan het gejuich, dat klinkt als een leger ten strijde gaat. Maar de vijand juichte te vroeg. Want gemeente, tegenover dat vijandelijke juichen, laat ik het vanmorgen zo eens zeggen, dat vijandelijke lachen van die Filistijnen, staat het lachen van een heilige God. De zender van Simpson. Een gemeente, als God gaat lachen, moet zijn vijand vrezen. Dat vind ik in de schrift. Want wat staat er in Psalm 2 vers 4? Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. En daarom is het de Heere die het juichen en het lachen van de vijand doet verstommen. En in dit geval is het de Heere die dat juichen en dat lachen doet veranderen in dat ontzaglijke wenen en knersen der tanden. Wat gebeurt er? De geest des Heeren wordt opnieuw vaardig over Simpson. Opnieuw voelt hij een ongekende kracht die Simpson in staat stelde om al die vijanden te verslaan. En opnieuw kwam de geest des Heeren precies op tijd. Simpson ervaarde een enorme kracht in zijn lichaam komen, waardoor hij als het ware tegen die Filistijnen kon zeggen: verblijd u niet over mij, o mijn vijand, wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan, wanneer ik in de duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heer een licht zijn. En door die kracht verbrak hij al die sterke touwen waarmee zijn handen en zijn armen gebonden waren. Alsof het dunne, verbrande draadjes waren. En toen stond Simpson daar als een vrij man. En weet u wat mij dan opvalt? Hij draait zich niet om die 3000 Judeërs te slaan, maar die laat hij in vrijheid gaan. Maar hij keert zich tot die Filistijnen. 1000 man. En hoe gaat hij ze te lijf? Als Simpson de touwen gebroken heeft, kijkt hij om zich heen en dan ziet hij daar een kaak van een ezelskop liggen. Afkomstig van een dode ezel, die buiten de stad in het open veld geworpen was. En dat was naar de wet van Mozes. Want als een ezel stierf, moest hij buiten de stad op het veld worden neergelegd, een ezelsbegrafenis. En blijkbaar is het een ezel die er nog niet zo lang gelegen heeft, en de aasgieren zijn gekomen om er alles van af te eten en de botten uit elkaar te trekken, want het blijkt dat die kaak van die ezel nog vochtig is. En met die zachte, vochtige ezelskaak stapt Simpson op de 1000 Filistijnen af en in de kracht des Heeren doodt hij ze allemaal. Helemaal alleen. Opnieuw krijgt Simpson de overwinning. Opnieuw wordt een deel van de vijand verslagen. Ziet u dat de rollen zijn omgekeerd? Toen de Filistijnen naar Juda trokken en Juda vroeg: waarom bent u hierheen opgetogen? Toen zeiden de Filistijnen: wij zijn opgetogen om Simpson te binden, en dan komt het om hem te doen gelijk hij ons gedaan heeft. Maar wat zei Simpson tegen Juda toen Juda bij hem kwam en vroeg: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersten? Waarom hebt gij ons dit gedaan? Toen antwoordde Simpson op dezelfde manier: gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieder gedaan. En dat gebeurt hier weer. En dat laatste gaf de Heere. Want daartoe was Simpson geroepen. Hij was de verlosser van Israël. Hij moest beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En dat deed hij alleen. Dat deed hij in plaats van dat volk. En de geest gaf de overwinning. En daarmee zien we weer iets oplichten van de meerdere Simpson. O, wat hebben de vijanden van Jezus gejuicht. Toen hij gevangen werd. Toen hij gebonden was. Toen hij veroordeeld werd tot de dood des kruises. Wat heeft de duivel gejuicht, gemeente. Toen Jezus moest nederdalen ter helle in die drieurige duisternis. Wat een blijdschap voor de duivel toen hij de versenen van het vrouwenzaad had vermorzeld. Wat een duivelse vreugde kwam er openbaar bij de vijanden van Christus toen Jezus gestorven en begraven was en lag achter een verzegelde steen. Maar al die vijanden juichten te vroeg, want Jezus had uitgeroepen, het is volbracht. En daarom zou niet ene band, welk ook denkbaar is, Christus hebben kunnen houden in de dood. Hij stond op uit de doden als de grote overwinnaar in de strijd, want hij had de duivel overwonnen. De ganse hel had hij overwonnen. De zonde, de wereld, alle tegenspoed, alle verzoekingen, al het ongeloof, ja, de dood. En omdat deze grote overwinnaar voor eens en altijd al die vijanden op Golgotha heeft overwonnen, weet hij zo'n raad met de banden waarin zijn beminde kerk zo dikwijls verkeert. Mag ik u een paar voorbeelden geven, kon het zijn tot onderwijs en troost, ten slotte. Dan zie ik Petrus liggen op de zeef van de Satan. En hij zweert het bij de levende God, ik ken hem niet. Wat een band. Wat een vijand kwam er in die ogenblik op Simson af. En wat was hij zwak. En het werd nog erger toen de liefdesogen van de Heer Jezus hem aankeken. Alsof die ogen zeiden, Simson of Simon, wat zeg je nu? Toen is hij de donkere nacht ingevlucht en hij weende bitterlijk. O, wat zat Simon in de banden van de duivel en de zonde. Gemeente, die man kon zich eigenlijk nooit meer uit verlossen. Wat zijn dat bange dagen geweest voor Simon Petrus. Die man dacht, de banden gaan steeds meer knellen en knellen. Hier kom ik nooit meer uit. En wat moet het voor die gebonden Simon geweest zijn. Toen hij op de paasmorgen uit de mond van die vrouwen hoorde dat ze speciaal tegen hem moesten zeggen dat Christus was opgestaan uit de doden. Wat moet het voor Simon Petrus geweest zijn toen op diezelfde dag Jezus hem ging verlossen uit zijn banden. En dat heeft de Heer Jezus niet met een ezelskaak gedaan. Maar dat heeft de Heer Jezus gedaan door zijn eigen lichaam te laten nagelen aan het kruis. Wat een wonder dat Petrus verlost werd van de duivel en van de zonde. En wat dacht je van Lot? Die man zat vast in de banden van de wereld. Midden in Sodom en Gomorra. En als daar de hand van Christus niet geweest zou zijn om hem daaruit te trekken. Was Lot omgekomen in de wereld, maar Christus heeft de banden van de wereld verbroken. Wat dacht je van Job, in de banden van de beproevingen? Maar Christus wist van zijn ellende, van de ellende van zijn kind af. En door de kruisverdiensten van Christus kon de schrijver van het boek Job opschrijven en de Heere wende de gevangenis van Job. En wat dacht u van de banden van ongeloof? Zit je daar misschien ook zo in vast? Ben je misschien een Thomas geworden die zichzelf uit die ongelovigheid niet kan verlossen? Wat kan die band knellen? Wat kan het ongeloof een vijand zijn? Op de bodem van je ziel ligt de schreeuw, je wilt het niet. En toch is je ziel overstroomd met ongelovigheid. Maar wat een wonder, en dat de gebonden Heer Jezus Christus ook van die band afweet. En je uit die band kan verlossen en naar je toe wil komen. En je ogen des geloof wil geven voor zijn wonden. Die spreken van zijn overwinning. Ja, dat hij met zijn geest wil komen om het geloof te gaan versterken. Waardoor een ongelovige Thomas de gelovige uitspraak kon doen. Mijn Heere en mijn God. Ben je misschien benauwd voor de dood? Knelt die band soms zo? Weet je wie er ook zo'n last van had? Hiskia. Hij hoorde het toch? Geef maar bevel aan je huis, want je zult sterven. En die man kon niet sterven. Kun je ook niet sterven? Ken je de borg nog niet? Sta je nog met een openstaande schuld? En dan de dood aanzien komen? Ja, dan kan ik Hiskia begrijpen die het uitroept. Gelijk een kraan of een zwaluw al zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En is Hiskia in die banden gebleven, gemeente? Moest hij blijven strijden met de vijand van de dood? Nee, want Christus is tot hem gekomen en heeft zich geopenbaard als zijn borg. En gemeente, als Christus zich gaat openbaren als uw borg, die wil staan tussen God en uw ziel, weet je wat de Heere dan gaat waarmaken in je leven? Laat ik het maar met de woorden van Hiskia zeggen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat is een lieflijke band. Als de Heer met zijn armen je ziel gaat omhelzen. En je aan zijn hart gaat drukken. Nee, die band knelt niet, maar die band brengt in de ruimte. Dan kom je niet in de groeven der vertering, maar dan mag je ervaren dat God al je zonden achter zijn rug geworpen heeft. Omdat Christus zich liet binden, ziet licht verbrijzelen, liet verwonden en zijn bloed gaf tot reiniging van al je zonden. Met welke banden loop je? Er is er één die je uit elke band kan verlossen. Dat is die meerdere Simson die op Golgotha heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En wie nu door zijn verdiensten verlost wordt van al die banden, die kan het zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.
Laten wij de Heer maar bidden en danken. Heere, wat hebt u toch bewogen om uzelf te laten binden, om gebondenen die in een kuil zijn waar geen water in is, te gaan bevrijden, door dat heerlijke bloed des verbonds. Heere, wilt u er plaats voor maken in ons aller hart, want wij zitten ook zo vast in de zonden, in de wereld, onder de heerschappij van de duivel. We kunnen onszelf er niet uit verlossen, Heere, maar u bent toch bij machten. O, wat hebt u gedaan? U hebt alles gedaan om een gebonden volk in vrijheid te stellen. Heere, maak die wonderen nog waar ook in ons midden. Hartelijk dank dat we zo naar uw woord mochten horen en uw woord mochten prediken. En wilt u geven dat dat ook vanmiddag nog een keer plaats mag vinden, als we zullen horen over het tiende gebod, gij zult niet begeren. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het negende vers: Gods wagens boven vluchtig zwerk zijn 10 en 10 x 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt, 68 vers 9.
zijn in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.